Goedenavond, gemeente. Alle die ons met ons verbonden zijn via internet of via de kerkradio. De gezamenlijke kerkraden heten u en jou hartelijk welkom bij de uitzending van deze dienst waarin dominee Van Zetten voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Romeinen 1 en 2. We lezen ook artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De kerkdiensten voor Deovolente 26 april aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De collecten, er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Op de website vindt u de mogelijkheid om uw giften te geven. U kunt uiteraard ook een bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie en de kerk. De voorzang in deze dienst is Psalm 89, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. De kerkraad wensen u en allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, op de laatste vakantie Bijbelweek, op de sportavond, was er een spel en men kreeg een aantal mensen kregen een hele grote letter op hun buik. En anderen die moesten een aantal mensen in goede volgorde gaan zetten, zodat er met al die verschillende letters een woord uitkwam. Samen vormden die letters, die mensen, een woord. En vanavond zegt Guido de Bray, vanavond zegt hij, jullie zijn eigenlijk ook een letter. Iedere jongere, iedere oudere is een letter. En als we die letters bij elkaar lezen, dan spreken die letters de eer van God uit. Kinderen zijn een letter, ouderen een letter, de dieren, de planten, de bomen die je zo mooi uitziet lopen, die vertellen samen wie de Heere God is. We gaan samen zingen, Psalm 19, vers 1 en vers 5. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar we krijgen er nog meer bij. Vers 4, des Heere wet nochtans verspreidt volmaakte glans. We zingen samen Psalm 19, vers 1 en vers 4. Dus niet vers 5 zoals op het bord staat, maar dat moest vers 4 zijn. Gemeente, we zien Gods heerlijkheid en genade in de schepping en in zijn woord. We mogen samen ons geloof belijden. Ons amen op dat belijden is Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 vers 7. In verbondenheid met elkaar en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, grote en heerlijke God, op deze stralende dag in uw schepping komen we samen als gemeenten voor uw aangezicht. U bent onze lof waard. Nu we uw heerlijkheid buiten zo zien schitteren. Waar het nieuwe leven zichtbaar is. In de bloesem. In uitlopende planten en bomen. En als we zien dat in uw schepping de eerste eendjes weer rondzwemmen. O God, wat bent u groot. U die de hemel en de aarde hebt geschapen. En nog altijd onderhoudt in uw liefde en genade. En in alle gebrokenheid die er is, gekomen door de zonde, naderen we samen tot u, met elkaar verbonden, vanuit onze huizen en vanuit de kerk. En we bidden u, Heere, of u ons geheiligde concentratie wil geven. Het is zoveel makkelijker en zoveel fijner om samen in de kerk te zijn, dat het dan beter luistert en beter zingt. En we zien er naar uit, Heere, dat dat weer kan. Wilt u het geven? En toch zijn we u ook dankbaar voor dit moment. Dat de schriften opengaan. Dat u uzelf aan ons bekend maakt. En Heere, we bidden om een geopend hart. Om verlangen. Om u te kennen zoals u bent. En steeds meer en steeds beter te leren kennen. Geef de duivel geen plaats om de loop van uw woord te stuiten. Zeggen onze kinderen, onze jongeren, tot de oudste toe. Wees met uw geest in ons midden. In luisteren en in spreken. Dat vragen we u eerbiedig. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we lezen samen uit het woord van God. Romeinen 1, vanaf vers 16 tot 25. En daarna Romeinen 2, vers 1 tot 11. Vanavond gaat het over het kennen van God. Vanuit onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarom lezen we Romeinen 1 vanaf vers 16 en daarna Romeinen 2 vanaf vers 1. Horen we het woord van God. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Lezen we verder in hoofdstuk 2. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt? Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Tot zover de lezing van het woord van God. Lezen we nu samen uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2. U vindt de paper ook met de uitwerking van de teksten op onze website. Er staat boven artikel 2 het kennen van God. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, als letters zijn, die ons de onzichtbare dingen van God te aanschouwen geven, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt. Al deze dingen zijn voldoende om de mensen te overtuigen en hun alle verontschuldiging te ontnemen. Ten tweede geeft hij zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, namelijk zoveel als voor ons nodig is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid van de zijne. Boven de preek heb ik geschreven: God stelt zich voor. Voordat we naar Gods woord luisteren, zingen we uit de berijming van het Onze Vader het gebed des Heren. Het tweede vers: geheiligd wordt uw naam. Hij geeft dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. Het gebed des Heren, vers 2, zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. U mag nu of later, ook deze week, uw gave geven voor de Heren en zijn dienst. God stelt zich voor. Ons amen straks op de verkondiging van Gods woord is Psalm 9, vers 10. Over het kennen van God. Wat ben je dan goed af? Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen, omdat u nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Psalm 9, vers 10. Gemeente en jongeren, ik begin bij jullie. Want het lijkt me voor jullie soms best ingewikkeld. Niet alleen ingewikkeld om deze weken geconcentreerd rondom de laptop te zitten. Maar ook ingewikkeld om te weten hoe het zit. Wie God is. En hoe Hij is. Want jullie komen van alles tegen. Mensen om je heen die roepen dat God niet bestaat. En aan de andere kant mensen die precies weten te vertellen hoe het zit. Over hoe God is. En soms vertellen ze dat met heel veel bravoure en charisma. Het komt heel echt over. Die weten bijvoorbeeld precies waarom God het coronavirus gaf. En die dat met heel veel poeha presenteren in de media. Het klinkt nog geloofwaardig ook. Alleen het lastige voor jullie is, de een roept dit en de ander roept het tegenovergestelde. Ook als je eens een keer in een andere kerk te gast bent. Mijn vrienden of familieleden, dan kun je wel wat in verwarring raken. Hoe zit het nou eigenlijk? Twee voorbeelden. Je komt iemand tegen die zegt, nou, ik ken God. Ik geloof en ik weet hoe het zit. En geloof me, God zou nooit iemand straffen, al helemaal niet met de hel. Zo is hij niet. En op een ander moment kom je iemand tegen die zegt, geloof me, ik weet hoe het zit. God trekt zich terug uit Nederland. Kijk maar naar dat virus. Er zijn nog maar een paar mensen en die zitten alleen in mijn kerk. Daar komt het dan misschien goed mee en de rest. En je blijft als jongere verward achter. Hoe zit het nu eigenlijk? Hoe is God nu echt? Heer Jezus wist al dat er veel verwarring zou zijn. Ooit heeft hij gezegd, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, als het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ja, zeg je, dat is dan alleen nog maar ingewikkelder. Want we moeten kennelijk heel alert zijn, maar hoe nu? Hoe is God nu? Wie is Hij nu? Kijk, dan kun je natuurlijk zeggen, nou, wat zo ingewikkeld is, laat maar. Ik leid mijn eigen leventje wel, ik doe waar ik zin in heb, ik red het wel zonder God. Maar lieve jongeren, daar krijg je spijt van, eeuwig spijt. Guido de Bret doet je vanavond een voorstel over hoe je God kunt kennen. Luister maar eens mee, ik hoop dat je dit voorstel omarmt. Ik ben daar in mijn leven eigenlijk nog steeds mee bezig om dit voorstel te omarmen. En ik heb er nog nooit spijt van gehad. God stelt zich voor. Hij is vanavond op je hart uit. God kennen. Eigenlijk doet Guido de Bret iets onverwachts. Op het eerste gezicht valt het me een beetje tegen. Ik zou het in eerste instantie anders gezegd hebben. Ik zou gezegd hebben, wil je weten wie God is en hoe die is, dan moet je dat gaan vragen aan iemand die hem kent. Om een voorbeeld te geven. Sinds kort kennen we, bijna allemaal kennen we Jaap van Dissel en Diederik Gommers. Omdat ze ons bijna iedere dag bijpraten over dat virus. Voor die tijd hadden we eigenlijk nooit echt van ze gehoord, maar nu kennen we ze. Tenminste, we weten wie ze zijn. Hoe ze eruit zien. Maar wil je echt weten hoe ze zijn? Ja, ik weet niet of ze getrouwd zijn, maar dan zou je het aan hun vrouwen moeten vragen. Want die gaan al jarenlang 24/7 met hen om. Dan leer je iemand echt kennen. Dat noemen we omgangskennis. En ik had eigenlijk verwacht dat Guido de Bret dat zou zeggen. Wil je God kennen? Ga dan eens luisteren naar iemand die hem kent. Je oma. Waarvan je weet dat ze met de Heere leeft. Of je vader. Dat zijn mensen die het kunnen weten. En toch zegt Guido de Bret iets heel anders. En bij nader inzien ben ik daar heel blij mee. Want anders blijft het toch nog van, ja, oma kan dit wel zeggen. En mijn vader kan het hier wel over hebben, maar volgende week kom ik weer iemand anders tegen en die zegt het weer anders. Guido de Bret zegt, het gaat er niet om hoe wij ons God voorstellen, maar om hoe God zich aan ons voorstelt. Hoe hij zichzelf aan ons bekend maakt. En dat doet hij met twee boeken. God schuift als het ware het gordijn van de hemel even een stukje aan de kant. En dan reikt hij ons twee boeken aan en dan zegt hij hier, lees maar, dan zul je me kennen. Maar gaat het er niet om wat mensen zeggen? Maar omdat God van zichzelf openbaart. Welke twee boeken? Nou, boek 1 is de schepping. En boek 2, dat is de Biblia. De verzameling van boeken van de openbaring van God, de Bijbel. En die gaan we samen langs vanavond. Kijken wat Guido de Bret daarover zegt. En dan beginnen we bij dat eerste boek, het boek van de schepping. En ik haal er vanavond 4 dingen uit naar voren. De eerste 2 omdat Guido de Bret aanreikt. En die andere 2 omdat ik denk dat in onze tijd heel actueel is. Het eerste aspect is, wij zijn allemaal letters. Een prachtig beeld. Alle schepselen van God, die drukken samen uit dat er een God is en hoe hij is. Moest kijken. Ik fietste langs Bruchemse Bos en ik zag de eerste eendjes weer zitten. En bij ons in de Ren, de pastorietuin, 2 kuikentjes. Hij heeft God zo mooi gemaakt dat die kip, zoals de dagen langer worden en het wordt wat warmer, dat die broeds wordt. En dat hij heel trouw op die eieren gaat zitten, ze dagelijks even wat omkeert, ze goed warm houdt en ook precies weet hoe die voor die kuikens moet zorgen, hoe ze voor die kuikens moet zorgen als die eieren uitkomen. Daar zit een grote ontwerper achter. En dat is zomaar een lettertje. En u en jij, wij zijn een andere letter. Geschapen door God. Zo kunstig. Hoe meer je leert met biologie op school, alleen al over je oog, hoe wonderlijk mooi gemaakt, dan kun je verwonderen. Alleen al daarom zijn we waardevol in Gods oog. Zo keek de Heer Jezus ook naar mensen, naar letters. Schepselen van God. Hij zag geen hoer, maar een schepsel van God. Gebeukt en gebutst door de zonde, dat is waar. Maar intussen een mens. Hij zag geen tollenaar, maar een mens. Eigenlijk geschapen tot eer van God, helemaal van padje af, dat is waar. Maar wel een letter. En daarom waard om geliefd te worden. En zo kijkt hij naar jou en naar u. Wij mensen het pronkstuk van Gods schepping. Daar moet wel een grote ontwerper achter zitten. Dat is het eerste, wij zijn allemaal letters. Het tweede, niemand is te verontschuldigen. Daar betrekt Guido de Bre Romeinen 1 en 2 bij. Al deze dingen zijn voldoende om de mensen te overtuigen en al hun verontschuldiging te ontnemen. Ik zeg het er maar bij, dit gaat best heel erg tegen ons denken, tegen ons moderne denken in. Wat Guido de Bre hier van Paulus citeert. Paulus zegt, je hebt geen Bijbel nodig om te weten dat God bestaat. Dat zie je in zijn schepping. En je hebt ook geen Bijbel nodig om te weten wat goed en wat fout is. Dat heeft God je ingeschapen, ons geweten. En daarom is God ook rechtvaardig als hij eenmaal op de jongste dag iemand oordeelt die nooit een Bijbel heeft gehad. Want we zijn geschapen met een geweten. Jongeren, als je komende week aangehouden wordt omdat je met z'n zessen binnen 1,5 meter aan het chillen bent, dan ben je de pineut. En dan kun je niet zeggen, ja, dan wist ik niet dat dat niet mocht. Kom op, je leeft niet onder een steen. Er zijn regels en noodwetten bekendgemaakt. En dan kun je je hoofd voor omdraaien, maar je bent niet te verontschuldigen. Nou, zo is het hierbij ook. Je bent een geschapen mens. En je hebt je geweten. Een ingeschapen godskennis. Een besef van goed en kwaad. De prediker schrijft, God heeft de eeuw in hun hart gelegd. En daarmee bedoelt hij dat we als mens iets van het besef hebben van tijd en van eeuwigheid. We noemen dat in onze tijd ook wel het ietsisme. Dat er toch een besef is bij mensen dat het met de dood niet ophoudt. Ja, dat kun je overschreeuwen. Dat doen we als moderne mensen. Maar er zijn van die momenten, dan zijn we uitgeschreeuwd. En dan blijkt dat ieder mens ergens toch iets van dat besef heeft. Het valt me wel eens op dat er twee momenten zijn waarop dat wel duidelijk wordt. Dat we iets weten van binnenuit dat er meer is. Het ene moment is, je ziet wel eens van die kleine video's op internet die toevallig vastleggen het moment dat er iets spectaculairs gebeurt. Bijvoorbeeld het moment dat er een tsunami opkomt. Of het moment met zo'n camera voor in de auto dat er een ongeluk voor iemands ogen gebeurt. En dan hoor je op de achtergrond die mensen schreeuwen van schrik. En dan kan het bijna niet anders. Het valt me altijd weer op. Dan hoor je altijd wel iemand roepen, oh my God. Ik vind dat meer een vloek dan een gebed. Althans, dat is dan mijn beleving erbij. Maar in ieder geval zit daar een besef bij van mensen die zeggen dat ze helemaal niet geloven. Maar op dat moment roepen ze dat. God heeft de eeuw in hun hart gelegd. Een ander moment vind je op seculiere begrafenissen of crematies. Hoe vaak hoor je mensen dan niet zeggen dat opa meekijkt vanaf een wolk of een sterretje? Het ietsisme. En daar hoort dus bij dat wij mensen die tweede tafel van Gods wet, dat liefhebben van onze naaste, dat voelen we van binnen dat dat zo is. Dat stelen niet goed is, dan spreekt je geweten. Ook al ben je niet christelijk opgevoed. En dat er aan overspel iets lelijk zit, dat geeft ook eigenlijk iedereen wel toe. Dus als God eenmaal mensen oordeelt die misschien wel nooit een Bijbel hebben gehad en nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord, dan doet Hij toch recht, zegt Paulus. Natuurlijk zal Hij niet aan hen vragen, waarom heb je niet in de Heer Jezus geloofd? Maar Hij zal hen oordelen, zegt Paulus, naar hun daden. En dan is er niemand te verontschuldigen. Voor stelen, voor overspel, noemt u maar op. Dat is wat Guido de Bren naar voren brengt over dat eerste boek. Letters en niet te verontschuldigen. Ik wil er zelf vanuit waar we in deze tijd mee te maken hebben nog twee andere dingen bij noemen. Dat is het derde. Wij zijn verantwoordelijke schepselen. Het is wel goed om erop te letten dat Guido de Bray ook de vinger legt bij de onderhouding van Gods schepping. God houdt zijn schepping in stand. Dat is genadig, dat is groot. God zorgt dat voorjaar en zomer niet ophouden. God houdt het leven in stand. Ook al wankelt in deze tijd alles en zijn we heel veel zekerheden kwijt. Hier mogen we ons aan vastklemmen. God houdt zijn schepping in stand. Maar dat maakt ons wel verantwoordelijke schepselen. Kijk, we kunnen natuurlijk zingen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar dan kan het niet bestaan dat we intussen die goede schepping van God vernielen. Of dat nieuwe leven in de moederschoot beëindigen. Of ons eigen geldelijke voordeel, onze eigen expansiedrift boven alles stellen. Misschien is het coronavirus op dit punt ook een wake-up voor ons. Om over na te denken. We zijn verantwoordelijke schepselen. Als het over de schepping van God gaat. En dan het vierde wat ik hierbij wil noemen, dat is totale verwarring. Want intussen hebben we toch wel een probleem. Misschien wij in onze tijd meer dan Guido de Bray in zijn tijd. Als hij naar voren brengt dat je vanuit de schepping kunt weten dat God er is en hoe hij is, ja, dan dan worden er in onze tijd wel vragen gesteld en misschien komen ze bij ons ook wel eens op. Maar dat kind dan dat kanker krijgt en die moeder die doodgereden wordt in het verkeer en dat virus dat zomaar uit het niet opkomt. Iemand zegt, als ik het boek van de natuur lees en al die ellende zie, dan ga ik juist twijfelen of er wel een God is. Ja, heel de schepping zucht. Ook de afgelopen maanden. Hoe zit dat nu? Eigenlijk schreeuwt dat om deel 2. We hebben het eerste boek zitten lezen samen. Jongeren, om het even in jullie taal te zeggen. Als je een film hebt gezien, deel 1, ja, dan is het onaf. Hoe moet dat verder? Hoe loopt dat af? Want als dit het is, dan heb je het volgende deel nodig. Nou, dat is hier ook zo. Wil je echt God kennen en wil je echt weten hoe het zit, dan moet je niet blind staren op hoe dat eerste boek afloopt, want dan loop je vast. Dan moet je verder lezen. Boek 2 erbij. Ik moest even denken aan een jochie. Moeder reed te hard in het verkeer. Ze kregen een verschrikkelijk ongeluk. Moeder zwaar gewond. Naar het ziekenhuis, loeiende sirene. Het ventje kwam wat met de schrik vrij. Maar moeder moet geopereerd worden. Het zal kantje boord worden. En dan gaat die dokter, die gaat dat jochie geruststellen en die zegt, wacht maar, ik ga mama opereren. Ik ga mama beter maken. Dat jochie blijft in de wachtkamer zitten. Maar hij kan niet wachten. En op een gegeven moment springt hij overeind en rent naar die operatiekamer toe en hij gooit de deur open. En dan ziet die moeder doodstil liggen. De dokter met een mes in zijn hand. Allemaal bloed. U zou moeder toch beter maken? Wat bent u nou voor een dokter? Dan zegt die dokter, wacht eens even. Morgen vroeg, dan spreken we elkaar weer. Het schreeuwt om een vervolg voor dat jochie. Verwarring. Nou, hou dat even vast, want daar kom ik straks nog op terug, op die verwarring. Maar wij gaan snel het tweede boek open doen. Het woord van God. Als je God echt wil kennen, heb je zijn woord nodig. Wil je een, mag ik het zo zeggen, wil je een relatie met de Heer hebben, dan moet je hem zoeken in zijn woord. Want daarin maakt hij zich bekend, stelt hij zich voor. Wil je weten hoe God is, moet je naar de Heer Jezus kijken, naar zijn Zoon. Dan zie je zoveel liefde. En wie hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wij kennen God uit zijn woord of we kennen hem niet. Eén van twee. En de ernst van hem niet kennen hebben we samen uit Romeinen 2 gelezen. Dat woord van God, dat is altijd goed voor ons. Omdat God zo aan ons bekend wordt. Het is genadig en vertroostend. Jawel, dat woord gaat soms ook radicaal tegen ons in. Soms staat er wat we niet willen lezen. Soms moeten we ervoor leren buigen. Maar tegelijkertijd is dit woord ons lief. Omdat we God leren kennen. En zo met hem mogen leven. Een God zonder woord is een afgod, die spreekt niet. Daar kun je mee doen wat je wil. Die kun je aan de kant leggen. Die kun je parkeren. Die zet je neer waar je hem hebben wil en je kunt lekker je eigen gang gaan. Daarom zijn wij mensen van onszelf zo verzot op afgoden. Maar God komt ons tegemoet als de sprekende God. En daarmee gaat ons leven op de kop, iedere keer weer. Dat vraagt verandering, bekering bij ons, heiliging. Maar daar word je een gelukkig mens van. Een stralende letter. Dat is het leven met God. Vergelijk het maar met een huwelijk. Ik vraag het zo af en toe op catechisatie. Zou je later een vaste relatie willen hebben? Zou je gelukkig getrouwd willen zijn? En dan gaan eigenlijk alle vingers omhoog. Maar als ik zou vragen, ik heb nooit gedaan, maar als ik zou vragen, wil je met een robot getrouwd zijn? Dat is best makkelijk, die spreek je nooit tegen. Doet altijd wat je zegt. Die laat je altijd je gang gaan. Je kunt je eigen ding doen. Dan weet ik toch dat iedereen zegt, nee. Ik wil een relatie met iemand. Dat is nou ook het leven met God. De sprekende God. Die stelt zich voor en die wil dat wij met hem leven. En dat wil de Heilige Geest nu in ons leven geven. En daar hebben ze een woord voor nodig. Guido de Bret noemt 3 dingen. Ik ga ze met u langs. Dat gaat over ons leven, zegt hij. Hij zegt nog niet eens, dat gaat over Gods kinderen, het leven van Gods kinderen. Nee, wij hebben dat woord en die goedheid van God allemaal nodig. De zegen van God die hij op ieder mens wil leggen in de zegeningen van het leven. En wat hij ons leert in zijn woord, dat biedt alle mensen het goede leven. Neem nou de rustdag. Kijk, we weten ons deze dagen stilgezet met die coronacrisis. Maar oh, wat een rusteloosheid is er in onze samenleving sinds we onze 24/7 economie omarmd hebben. Wat een burn-out. Wat een prestatiedruk. Wat een jongeren die erop vastlopen. God leert ons in zijn woord om rust te nemen. En nog iets, ander voorbeeld. Waarom alle mensen in deze wereld dat woord nodig hebben voor ons leven. In deze wereld is liefde een emotie. Maar in de Bijbel is liefde een werkwoord. Waarin je trouw bent aan elkaar. Waarin je je inzet voor elkaar. Waarin je liefde beoefent. En als dat losgelaten wordt, dan wordt een samenleving kil en koud. God geeft zijn woord om een goed leven te hebben. Het tweede is, God geeft zijn woord opdat we tot eer van hem leven. Hij leert ons, ja, wat leert hij ons? Om wat te genieten van het leven? Jongeren, waar ga je voor? Als het alleen maar gaat, als ik maar geniet, als ik het maar goed heb, dan ben je egocentrisch, egoïstisch. En als het erop aankomt, word je daar doodongelukkig van. Wij moeten zo nodig een gelukkend leven uitstralen. Als ik maar geniet. En als je dat niet lukt, dan ben je een loser. Wat wordt er in onze maatschappij niet neergekeken op mensen met een beperking? En wat voelen we in deze dagen ook de spanning in het respect voor ouderen? Is ieder leven wel echt waardevol in onze maatschappij? God leert ons in zijn woord dat we pas echt tot onze bestemming komen, pas echt gelukkig zijn, als we weer doen waarvoor we geschapen zijn, leven in liefde tot hem. En wat hebben we daar bekering en wedergeboorte voor nodig? Dat onze wil omgebogen wordt. Maar nu mag u het zeggen. Of jij, ken je een beter leven dan dit? Een gelukkiger leven dan dat je mocht leren leven tot eer van God? En dat raakt aan de derde wat ik wil noemen. Guido de Bray heeft over de zaligheid voor de zijnen. Zaligheid, geluk. Dat is wat dat tweede boek van God je biedt. Omwille van zijn zoon, de Heer Jezus. Je kunt genieten van de natuur, heerlijk. Maar ten diepste is daar het geluk en de vrede niet in te vinden. Het echte geluk is bij de Heer Jezus te verkrijgen. Genade voor zondige mensen. Zaligheid. Redding. Geluk. En dan zijn we weer terug bij dat jochie. Dat de operatiekamer binnenstoof. Vol verwarring. U zou moeder beter maken. Wat bent u voor een dokter? Hij moest nog even geduld hebben. En dat leert ons ook het woord van God. In alle gebrokenheid die we in de scheppingen op de aarde zien, gekomen door onze zonde, leert God ons in zijn tweede boek om geduld te hebben. Nog is die dag verborgen. Wacht hem gelovig af. Dat jochie zag nog in een spiegel als in een duistere reden. Maar de volgende morgen, toen zat moeder alweer in de stoel naast het bed. En toen wist dat jochie, de dokter had het goed. Gemeente, dat is het leven van een christen. Soms met raadsels. Soms met verdriet. Soms met pijn. Maar nog even. En dan zullen we hem zien. En hem kennen. Zoals hij is, dan is alle verwarring voorbij. Daar is er geen plaats voor ongeloof. En daarmee ook geen plaats voor ongelovigen. Laten we dat ook ter harte nemen. Maar daar is de volmaakte kennis van hem die zich vanavond voor het eerst of opnieuw aan ons voorstelt. En dan zullen we hem kennen en voor altijd bij de Heere zijn. En God stelt zich voor en stelt aan ons voor. Wil jij erbij zijn? Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Grote en genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, u danken we dat u zelf aan ons bekend maakt in uw twee boeken. En we hebben het allemaal ontvangen vandaag. Uw heerlijke schepping en uw heerlijke woord. Wij danken u dat u uzelf voorstelt in uw Zoon, de Heer Jezus, die het ons leerde, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En we bidden, Heer, geef dat het voorstel dat Guido de Bray ons deed, of beter gezegd, dat we uw liefdesaanbod van deze avond met heel ons hart aannemen, omarmen. Met u zullen leven. Misschien doen we dat al heel lang. En zijn we vanavond weer tot grote verwondering gekomen over wie en hoe u bent. En over de liefde dat u ook ons tegemoet kwam. Misschien hinken we nog op twee gedachten. Dan hebben we allerlei redenen om u buiten ons leven te houden. Geef dat dit woord van deze avond ons voor eeuwig aan u verbindt. Door het geloof. Zegen zo uw woord voor onze kinderen, voor onze jongeren. Tot de oudste toe met ons verbonden. We bidden voor elkaar. Ga met ons de nieuwe week in. Zegen onze jongeren als ze elkaar vanavond nog proberen te ontmoeten via de livestream. Zegen ons allen als we juist de ontmoetingen zo missen. Als er eenzaamheid is en stilte. Juist ook op momenten van verdriet en pijn. Heere God, we staan zo machteloos. Ook om elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn. Maar geef dat we de middelen die er wel zijn, dat we die mogen benutten. In onze gemeenten, in onze families. Zegen ons op de plaats waar u ons stelt. Ook als misschien alles anders is en het ons zwaarder gaat drukken. Ontferm u. En geef, Heere, dat we ons door die beide boeken van u toch niet eenzaam voelen. Omdat u bij ons bent en naar uw belofte blijft. Tot op de jongste dag. We bidden, Heere, zo voor een ieder die geconfronteerd is met rouw, met ziekte, al dan niet vanwege het coronavirus. Wees een ieder nabij. In verdriet dat we met elkaar delen, of dat we in eenzaamheid in ons hart dragen. Ontferm u. Naar uw barmhartigheid. Zegen uw woord in deze wereld. Bouw uw koninkrijk. Geef dat niet alleen het eerste, maar ook het tweede boek van u gelezen zal worden. tot aan het uiterste van de aarde en gelooft dat uw huis vol wordt uit Jood en Heiden, een menigte is die niemand tellen kan, opdat u de dank en de eer ontvangt die u waard bent. En geef dat niemand van ons gemist wordt. Zo bidden en danken wij u. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. God stelde zich voor. En wij mogen amen zeggen met Psalm 135 vers 3. God is groot. Ik weet dat Hij hoger is dan alle goden van deze wereld. Onze God voert heerschappij. Ja, Hij is aller hulde waard. Psalm 135, vers 3. We groeten elkaar en bovenal mogen we de week in onder de zegenende handen van de Heere, onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.